Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 320. En wij lezen samen Lucas hoofdstukken 20 tot en met 22 vers 38 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 17 tot en met 19. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is het de voorlaatste dag dat wij lezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Gisteren zijn wij geëindigd met de blijde intrede in Jeruzalem en vandaag lezen wij tot en met het laatste avondmaal. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde tot mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lucas hoofdstuk 20. Vraag naar Jezus bevoegdheid. Op een van die dagen dat hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en zeiden tegen hem: Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Hij gaf hun ten antwoord: Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel me eens, de doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen? Zij overlegden met elkaar. Antwoorden we van de hemel, dan zegt hij: Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar antwoorden we van de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want zij zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe. Gelijkenis van de wijnbouwers. Hij richtte zich nu tot het volk met deze gelijkenis. Iemand legde eens een wijngaard aan. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een andere slaaf, maar ook die gaven ze een pak slaag. Ze mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een derde, maar ook die takelden zij toe en ze gooiden hem de wijngaard uit. Wat moet ik nu doen, zei de eigenaar van de wijngaard. Ik zal mijn liefste zoon zenden. Hem zullen ze toch wel ontzien. Maar toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dan is de erfenis voor ons. Ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: dat nooit. Hij keek hen aan en zei: wat betekent dan dit schriftwoord? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Iedereen die over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld. De schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hem het liefst meteen opgepakt. Ook al waren ze bang voor het volk, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Strikvraag over de keizerlijke belasting. Ze letten scherp op hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen, om hem op een uitspraak te kunnen betrappen, waardoor ze hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden hem een vraag voor: meester, wij weten dat u recht in de leer bent. U geeft zonder aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting betalen of niet? Maar hij doorzag hun valse bedoeling en zei: laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat daarop? Wiens opschrift? Die van de keizer, antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Ze konden hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen. Verbaasd over zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Vraag over de opstanding. Nu kwamen er enkele Sadduceeën bij hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een opstanding is. Meester, zeiden ze, Mozes heeft ons dit voorgeschreven. Als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde trouwden met haar. En zo alle 7. Maar ze stierven allen zonder kinderen na te laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding? Ze hebben haar toch alle 7 als vrouw gehad? Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt. Maar zij die waardig zijn bevonden om deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk. En als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem leven ze allemaal. Nu namen enkele schriftgeleerden het woord. Meester, zeiden ze, dat hebt u goed gezegd. Want men durfde hem verder niets meer te vragen. Jezus' tegenvraag over de Messias. Toen zei hij tegen hen, hoe kan men zeggen dat de Messias de zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Waarschuwing tegen de schriftgeleerden. Ten aanhoren van heel het volk zei hij tegen zijn leerlingen, pas op voor de schriftgeleerden, die graag rondlopen in plechtige gewaden, ervan houden gegroet te worden op het marktplein en vooraan te zitten in de synagoge en bij het feestmaal op de ereplaats. Ze eten de huizen van de weduwen op en voor de schijn zeggen ze lange gebeden. Over die mensen zal een bijzonder streng vonnis worden geveld. Hoofdstuk 21. Een arme weduwe. Hij keek toe hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag hij een arme weduwe die er een paar muntjes in deed. Hij zei, om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed. Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de mensenzoon. Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar hij zei, er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet, geen steen op de andere zal blijven. Ze worden allemaal neergehaald. Daarop vroegen ze hem, meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit, zei hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen, ik ben het, of de tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust. Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei hij hun, het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn, en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest. En er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd, en sommigen van u zal men ter dood brengen. U zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen. wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet. Weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten. Wie in de stad is, moet haar verlaten. En wie op het land is, moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren, en dit volk zal door Gods toren worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard, en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raden, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten, weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet, want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijden waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de mensenzoon. Jezus onderricht in de tempel. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam heel het volk bij hem in de tempel om naar hem te luisteren. Hoofdstuk 22. Complot tegen Jezus. Nu naderde het feest van de ongedecemde broden, het zogeheten paasfeest. De hoge priesters en de schriftgeleerden bleven zoeken naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. Toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de 12. Hij ging naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Zij waren daar zeer mee ingenomen en spraken af hem geld te geven. Hij ging akkoord en zocht naar een goede gelegenheid om hem aan hen over te leveren, zonder dat de mensen het merkten. Voorbereiding van het paasmaal. Toen brak de dag van de ongedecemde broden aan, de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de opdracht: ga ons paasmaal voorbereiden. Waar wilt u dat we het voorbereiden? Vroegen ze hem. Hij zei hun: meteen als je de stad inkomt, treffen jullie iemand die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer des huizes: De meester laat u vragen: waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze vertrokken en troffen het zo aan als hij hun gezegd had. En ze maakten het paasmaal klaar. Laatste avondmaal. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen hen: vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden. Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: neem deze beker en laat hem rondgaan, want ik zeg jullie dat ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Hij wordt voor jullie leeggegoten. Maar zie, de man die mij overlevert, ligt hier met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg. Maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten, wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen. Ook ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen wel het belangrijkst was. Hij zei hun echter: bij de heidenen spelen koningen de baas. Bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden, en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker. Maar ik ben in jullie midden de dienaar. Jullie zijn altijd bij mij gebleven als ik werd beproefd. Zoals mijn vader mij het koningschap heeft aangeboden, zo bied ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk, om te eten en te drinken aan mijn tafel. Jullie zullen op tronen zitten, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. Hij zei hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan kraait, zul je 3 keer geloochend hebben dat je mij kent. Hij zei hun: toen ik jullie erop uitstuurde zonder beurs, reistas en schoenen, zijn jullie toen iets te kort gekomen? Nee, niets, antwoordden ze. Hij zei hun: maar nu moet je een beurs en een reistas meenemen als je die hebt. En als je geen zwaard hebt, moet je je jas verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Heer, zeiden ze, hier zijn 2 zwaarden. Maar hij zei hun: zo is het genoeg. Spreuken, hoofdstuk 26, versen 17 tot en met 19. De man die zich mengt in een ruzie die hem niet aangaat, is als iemand die een passerende hond bij de oren grijpt. Zoals een dolle man die staat te schieten met schichten en pijlen en moordtuig. Zo is de man die zijn naaste bedriegt en zegt: ik doe het maar voor de grap. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 320 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 20 tot en met 22 vers 38 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 17 tot en met 19. Als laatste voor vandaag nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Zo heeft ook Christus, die geen zonde heeft gedaan, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, geleden, zonder dat zijn hand ooit onrecht pleegde. Toch heeft hij de kwelling van het kruis verdragen voor onze verlossing. Hij alleen, meer dan alle anderen, heeft een oprecht gebed tot God gericht. Want in de pijnen zelf van zijn lijden heeft hij voor zijn vervolgers gebeden: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Zijn er bij een gebed oprechter woorden of bedoelingen denkbaar dan wanneer iemand zo barmhartig is een voorspraak te zijn voor degenen die hem doen lijden? Daarom wordt het bloed van onze Verlosser, dat zijn vervolgers wreedaardig vergoten hadden, achteraf door hen gelovig gedronken, terwijl ze verkondigen dat hij de Zoon van God is. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 320 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 321, de laatste dag dat wij samen lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Dan is het namelijk tijd voor Lucas hoofdstuk 22, vers 39, tot aan het einde van dit evangelie. Dat is Lucas hoofdstuk 24, vers 53. En ook natuurlijk Spreuken hoofdstuk 26, versen 20 tot en met 23. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 321.